Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. 102 en daarvan het 15e vers. Aan u zal worden voorgelezen Titus 2. Ik herhaal Titus 2. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereid. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Titus 2. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid, de oude vrouwen insgelijks, dat zij naar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks, dat zij matig zijn. Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons wat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van een grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met allen ernst, dat niemand u verachte.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 103 en daarvan het 7e, 8e en 9e vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn voor de laatste keer in dit achterliggende kalenderjaar samen in Gods huis. Moment om even bij stil te staan. Want ook in het achterliggende jaar heeft de Heere ons voortdurend nagewandeld met zijn woord. God heeft geen lust in de dood der goddelozen. Maar daarin heeft hij lust dat u zich zult bekeren en leven. Aan Gods zijde ligt het nooit, gemeente, als een zondaar voor eeuwig omkomt. Dat is enkel en alleen uw eigen schuld, omdat u niet hebt gewild dat Christus koning over u zou zijn. Wat is daarom de genade groot dat God nog zondaren opzoekt, bearbeid door zijn Heilige Geest en brengt aan de voeten van de gezegende middelaar God en der mensen, om daar geholpen te worden, gered ter bekwame tijd. Het is vanavond de laatste zondag, de laatste keer dat we in dit kalenderjaar hier weer samenkomen. En we weten eigenlijk niet eens of we het komende jaar nog wel zullen beleven, want er kan in betrekkelijk korte tijd veel gebeuren in ons leven. In zo'n laatste dienst, ook de laatste dienst in dit jaar, kijken we natuurlijk in de regel zo eens terug naar het verleden. En nu zal er misschien ook in uw leven en in ons leven van alles zijn gebeurd. Er kunnen verdrietige dingen zijn gebeurd. Er kunnen hele blijde dingen hebben plaatsgevonden. Het leven kent zo zijn wisselingen. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. Maar één ding is zeker, we zijn een jaar ouder geworden. En in de tweede plaats, het verleden ligt vast. U denkt misschien, ja, dat spreekt vanzelf. Dat is ook deels zo. Maar daar kom je vooral achter bij hele verdrietige omstandigheden. Het leven, het verleden is onomkeerbaar. Het zal zich niet meer herhalen. En zo zijn we gekomen aan het einde van dit kalenderjaar 2017. Er ligt dus een verleden achter ons, wat niet herhaalbaar is, wat vast ligt en waarvoor we eenmaal zullen verschijnen in het gericht. Een leven achter ons. Dat is het eerste wat je op oude jaar wellicht doet en ook vanavond, dat we nog eens terugkijken en dat we nog eens weer opnieuw al die dingen van het achterliggende jaren, van de achterliggende periode terugbrengen in onze herinneringen. Soms zijn de herinneringen wat vervaagd. Soms wijken de herinneringen ook wat weg uit ons geheugen. Maar één ding is zeker, wat gebeurd is, ligt vast en het zal niet veranderen. Het wacht op het laatste oordeel wat eenmaal komen zal. In de tweede plaats kunnen we ook op een avond en een middag als deze eens wat nadenken over de toekomst, wat vooruitzien. We hopen dat, indien de Heer dat geeft, morgen in de nieuwjaarsdienst ook wel te doen. Een mens is nu eenmaal een wezen van de tijd. Hij denkt terug, hij kijkt vooruit. Misschien denkt u aan hele mooie dingen die er dit jaar, het komende jaar misschien zullen plaatsvinden. Misschien hebt u nog geen benul wat er het komende jaar allemaal zal gebeuren. En hebt u nog niet eens een agenda aangeschaft. Een modern mens leeft zo ongeveer met zijn agenda. En hij heeft zijn agenda meer in zijn hand en hij bladert er meer in dan in de Bijbel. Daar hebt u een treffend verschil tussen klassieke, oude mensen en moderne mensen. Oude mensen leven wellicht met de Bijbel en lezen in die Bijbel. Moderne mensen leven met hun agenda's en zijn druk bezig om de agenda's in te vullen. Soms ook als prediker ben je op een dag meer bezig met je agenda dan met de Bijbel. Kijk, dat noemen we moderniteit. Dan wordt dit aardse heel gevuld en wat God nu in de Bijbel zegt, dat wordt heel vlak. Dat wordt een soort bijzaak in ons leven. Wat hebt u voor de toekomst en ook in het verleden nu het meeste nodig had? Kunt u uw agenda elke dag weer doorbladeren? En heb u daar veel in gebladerd? Of heb u veel gebladerd in dat woord en in dat boek van God? We kunnen er nog veel meer over zeggen over de toekomst, maar dan zijn we nog steeds bezig hier in dit ondermaanse, in dit tijdelijke. Weet u wat we vanmiddag ook kunnen doen en waar de Bijbel ons voortdurend op wijst, dat is dat we naar boven kijken. Naar die God die wonderen doet, op wonderen horen. dat onze aandacht is gaan richten op dat er nu een levende en een eeuwige God is, waar we allemaal mee te doen hebben en die we eenmaal zullen ontmoeten. Dat leek ons ook voor deze oudejaarsdienst een gepaste stof. En u vindt daarom onze tekst voor vanmiddag in het u voorgelezen Bijbelhoofdstuk Titus 2 en daarvan nader het 13e vers, waar des Heren woord aldus luidt: verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Omhoog de harten. Sur sum corda, Latijnse uitdrukking die veel werd genomen in de vroege kerk, omhoog de harten. Daar gaat het hier ook om in onze tekst. Het gaat over de christelijke verwachting. Verwachtende. U ziet dat woord wel staan en dat beheerst eigenlijk die hele tekst. Dat zal ook de preek voor vanavond beheersen. Verwachting, uitzien, wat er eenmaal bij God vandaan komen zal. En dan letten we in de eerste plaats op de reden voor deze verwachting. We staan dan stil bij dat woordje verwachtende in onze tekst. In de tweede plaats letten we op de inhoud van die verwachting, waar het nu inhoudelijk over gaat. En dan schrijft de apostel Paulus aan Titus dat het gaat over een verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En vooral dat woord verschijning, in het Grieks een opmerkelijk woord waar ook iets mee wordt uitgedrukt. Ten slotte staan we dan in de derde plaats stil bij de troost in deze verwachting. Want ik lees dat de apostel schrijft de zalige hoop. Het gaat dus vanavond en vanmiddag over de verwachting van de kerk Gods. We letten in de eerste plaats op de reden voor deze verwachting. We letten in de tweede plaats op de inhoud van deze verwachting. En we letten in de derde plaats op de troost in deze verwachting. Gemeente, Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus een brief. Het is een van de latere brieven van de apostel Paulus. Paulus, weten we, heeft een drietal zendingsreizen ondernomen. En na die derde zendingsreis is hij gevangen genomen en naar Rome gebracht. En waarschijnlijk is Paulus de laatste periode van zijn leven, heeft hij nog een vierde zendingsreis ondernomen. Op die reis zou hij mogelijk in Spanje geweest kunnen zijn. Hij kan ook nog Efeze en andere delen van Griekenland hebben bezocht, Turkije, Griekenland. En in die laatste reis laat Paulus op verschillende plaatsen een medewerker achter. In Efeze, in Turkije, laat hij Timotheus achter. En Timotheus wordt dan de opziener van de gemeente van Efeze. Paulus laat op Kreta Titus achter. En Kreta, dat weet u, dat is een groot Grieks eiland. Daar was een gemeente gevestigd en Paulus laat daar Titus achter om daar voor de gemeente te zorgen en de gemeente te dienen. Paulus schrijft een van zijn laatste brieven aan Titus. En in deze brief vermaant hij Titus en spoort hij aan om die gemeente Gods daar in Kreta in leer en leven te houden bij het woord Gods. De gezonde leer wordt dat door Paulus genoemd in het begin van dit tweede hoofdstuk. Doch gij, zo lezen we in hoofdstuk 2 vers 1, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan wijst Paulus in de eerste plaats op het leven. Hij noemt oude mannen. Hij noemt oude vrouwen. Hij wijst op jonge vrouwen. Hij wijst op jonge mannen. Jonge vrouwen vers 4. Jonge mannen vers 6. En Paulus geeft aan allerhande aanwijzingen voor het praktische en voor het dagelijkse leven. Een aanwijzing voor jonge vrouwen bijvoorbeeld. Zijn ook hier vanavond veel moeders. Jonge vrouwen in onze gemeente. En wat zegt nu de Bijbel? Wat zegt nu God over het leven van jonge moeders, jonge vrouwen? Dat is wel even belangrijk om te lezen. Want dan staat hier apostolisch onderwijs. Vierde vers, opdat zij, de jonge vrouwen, leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Paulus plaatst de plaats van de vrouw in het gezin, en dat ze daar een hele belangrijke taak heeft, om daar van Gods wegen, als het ware in haar gezin, het goede voor haar kinderen en voor allen die haar omringen te zoeken. Uiteraard kent Paulus ook het verschijnsel van de ongehuwde vrouw, en die heeft ook een taak, want ook die moet matig zijn, en die heeft ook een taak om het goede voor een medemens te zoeken. Zo ziet u dat het woord Gods uitermate praktisch en uitermate concreet is, zoals de apostel wil dat er in de gemeente in Kreta met elkaar zal worden omgegaan. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de leer en het leven in de Bijbel met elkaar samenhangt. En misschien zegt u, ja, ik vind het toch wel een beetje benepen wat de apostel hier zegt, want hij heeft het helemaal niet over emancipatie, en heeft het helemaal niet over het werk van de jonge vrouwen, en heeft helemaal niet over hun carrièreplanning, en weet ik wat niet allemaal meer. We zeggen niet dat vrouwen natuurlijk niet zouden kunnen werken, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen, of vrouwen die hun kinderen hebben gekregen door omstandigheden. Maar gemeente, als we de Bijbel rustig lezen, dan staat er toch heel wat over de taak van de man, de taak van de vrouw, de taak van een oudere, de taak van een jongere, ook de taak van de dienstknechten. Vers 9, het negende vers vermaant de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn en dat ze in alles welbehagelijk zijn. Gemeente, het komt erop aan of wij willen buigen voor dat woord van God, en of we in leer en leven ons wensen aan te stellen naar de geboden des Heren. Daar krijg je vrede op, daar komt God in mee, en al het andere, daar krijg je de Heren in tegen. Nadat dan de apostel heeft gewezen op het leven, trouwens ook in de Timotheusbrief, staan hele concrete en belangrijke dingen voor het dagelijkse leven. 1 Timotheus 2 bijvoorbeeld, gaat het ook weer over het huwelijk, het gezin en al die dingen meer. De Bijbel vermaant en onderwijst ons daar overvloedig in. En wat is het een zegen als we een gezin mogen stichten, meerdere kinderen mogen ontvangen, een goede opvoeding mogen geven en de Heer daarin wil meekomen en zo een glans wil leggen over ons leven als man en vrouw in de huwelijke staat. Maar nadat Paulus dan heeft gesproken over het leven, gaat hij tenslotte in vanaf vers 11 op de leer van de zaligmakende genade. En dan lezen we in vers 12 dat die genade ons onderwijst dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven. Matig, de meeste verklaarders wijzen erop dat het ziet op onszelf, hoe wij onze middelen besteden en hoe we persoonlijk in ons leven staan. Matig. Matig in het gebruik van genotsmiddelen. Matig in het gebruik van aardse goederen. Matig in alles wat er ook in onze welvaartstaat op ons afkomt. Een christen is een matig mens. En dat blijkt uit de dingen die hij gebruikt, de dingen waarover hij spreekt, de dingen die hij koopt en verkoopt, hoe hij omgaat met zijn aardse middelen. Matig. Dat is één goddelijke boodschap. In de tweede plaats rechtvaardig. Paulus bedoelt in de omgang met onze medemensen. Een christen staat natuurlijk ook in verhouding tot de medemens. Een man in relatie tot zijn vrouw, een vrouw in relatie tot haar man, ouders in relatie tot haar kinderen, gemeenteleden in relatie tot elkaar en noem allemaal maar op. En hoe moeten we nou in die relaties handelen? Rechtvaardig. Dat is het tweede. En Paulus bedoelt daarmee dat we in al die relaties zoeken wat God daarover zegt en dat we daarin eerlijk en daarin ook oprecht zijn naar elkaar. Dat is ook alweer erg belangrijk. Want we leven natuurlijk in een wereld met een hoop schijn en een hoop leugens en achterbaksigheid en noem allemaal maar op. En Paulus zegt nee, rechtvaardig. Gewoon eerlijk zijn ook naar elkaar toe. Niet op een harde manier zo, ik zal die ander eens even goed de waarheid vertellen. Nee, het goede voor het naaste te zoeken. Het werkelijk goede. Dat je het goede met hem voor en dat je dat altijd in liefde doet. En dan tenslotte voegt Paulus er nog wat aan toe. Jezelf, in omgaan met je naaste. En ten derde, God zalig. Hoe een mens voor Gods aangezicht moet leven. U weet, gemeente, God lief boven alles en onze naaste als onszelf. En dat we nu voor Gods aangezicht staan. En Paulus bedoelt, vertel aan die mens in Kreta, Timotheus, en zeg dat tegen de gemeenteleden, dat ze voor Gods aangezicht leven. En dat we in alles maar hebben te rekenen met de geboden Gods. En dat we eenmaal voor God zullen staan. En dat het dan gaat of nu de eer van God en de gehoorzaamheid aan de geboden God nummer 1 stond in ons leven. Maar natuurlijk kan dat niet. Maar door wederbarende genade wordt dat ook het verlangen van het vernieuwde hart om God zalig te leven. Des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit ver gaat. Nou, dat is dan wat Paulus zegt en dan vervoegt hij er vervolgens aan toe aan dat onderwijs een verwachting. Verwachtende de zalige hoop. Trouwens, Paulus voegt er nog aan toe in deze tegenwoordige wereld. Het is ook alweer mooi dat de apostel dat zegt, hè. Want je hebt een boel mensen die zeggen, ja, het is tegenwoordig zo erg. Je kunt niet meer leven naar de Bijbel in deze goddeloze, zondige wereld. Nou, dat was toen ook al zo. En Paulus zegt, op je post blijven en daarin matig, rechtvaardig en godzalig zijn. Dus niet weglopen, niet zeggen van, ja, met die samenleving hebben we niks meer te maken. We gaan op een eiland zitten, we gaan bij elkaar zitten en zo, niks ervan in deze tegenwoordige wereld. Ook in deze wereld, in de wereld anno 2017 en 2018. Gewoon op je post blijven. Als je een vloek hoort, als het kan, er iets van zeggen. Als je mensen ziet wandelen die ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Met je voorbeeld en ook indien het mogelijk is met je woorden de goede weg wijzen. In deze tegenwoordige wereld. Een christen is geen wereldvreemde persoon die niet kan werken en die voortdurend maar een plekje opzoek waar die heel stilletjes een beetje benauwd zit te kijken. Nee, gemeente, hier staat hoe een christen hoort te leven. En dan voegt de apostel aan die verwachting ook aan dat onderwijs ook een verwachting toe. En hij zegt verwachtende. En dan heeft hij het over de zalige hoop. En dan heeft hij het over de verschijning van de heerlijkheid van Jezus Christus. Laten we dan eerst eens dat verwachtende. De verwachting van de gemeente God. Paulus wijst eerst op de tijd en dan gaat hij omhoog naar de eeuwigheid. Verwachtende. En dan heeft hij het over de heilsverwachting, dan heeft hij het over de wederkomst van Christus. Over dat grote heil, dan heeft hij het eigenlijk over de voltooiing, de voleinding noemt de Bijbel dat, waar het nu uiteindelijk in Gods bedoeling naartoe gaat. In het Oude Testament was dat de verwachting van de geboren Messias. En in het Nieuwe Testament is dat de wederkomst van Christus. En dan zegt Paulus in de eerste plaats, dat is een verwachting. Verwachtende. Nou, daar gaan we dan eerst maar eens bij stilstaan. Wat is nou de reden voor die verwachting? Gemeente, dan moeten we in de eerste plaats maar eens even gewoon in de Bijbel lezen. Omdat dat nogal eens vaak in de Bijbel aan de orde komt. We weten van de schepping. We weten van de zondeval en van de ellende. Maar we weten ook van de Heer Jezus die heeft gezegd dat hij terugkomt. Dat hij wederkomt om zijn gemeente thuis te halen. En dat de hele wereldgeschiedenis zal eindigen. Niet in een of andere grote wanhoop en noem allemaal maar op. Maar dat de wederkomst, dat de wereldgeschiedenis zal eindigen met de wederkomst van Christus. Dat heeft de Heer Jezus beloofd. Dat beleiden we ook elke keer in de 12 artikelen. En dat is dus een zekere waarheid. Dus waarom is dat nodig dat de apostel Paulus dat zegt? Omdat de Bijbel ons daarin onderwijst. Vandaar dat hij dat tegen Timotheus, tegen Titus zegt. En vandaar dat wij dat ook vandaag nog weer tegen elkaar zeggen. Denk erom, eenmaal komt de Heere terug. Dat staat in de Bijbel en daar hebben we maar gewoon mee te rekenen. We komen er zo in onze tweede gedachte nog wel op wat dat precies betekent. Hij komt terug. In de tweede plaats verwachtende. Ja, waarom nou verwachten? Nou, die mensen daar op Kreta, die hadden het ook niet altijd makkelijk. Die leefden ook in een heidense en in een zondige wereld. En bovendien, ze hadden ook nog een zondig hart. Zelfs na ontvangen genade, gemeente, dan heeft Gods volk ook een zondig hart. En die gaan soms heel gebukt onder hun eigen verlorenheid en zondigheid. En als je daar nou een poosje over nadenkt en je ziet de dingen is even wat door Bijbels ligt, hoe het nou eigenlijk is in deze wereld, goed geschapen door God. Maar wat kom je nou allemaal niet tegen in deze wereld? Nou, daar komen we in de eerste plaats de dood tegen. Dat is een verschrikkelijke macht die niemand overslaat. Daar heb je misschien in het achterliggende jaar ook mee te maken gehad. In uw familie, in uw huwelijk, in uw gezin. Gemeente, er is niemand die de dood kan ontlopen. Er zijn dingen die we misschien kunnen ontlopen, althans dat denken we. Maar niemand ontloopt de dood. De oudste niet, de jongste niet. En hoe komen we daar nou van verlost, verwachtende? Er is nog een andere verschrikkelijke gruwel in deze wereld en dat is de zonde. Dat is in het paradijs begonnen. En dat woekert door in het leven van mensen, in de wereld, in de kerk. En overal vind je de zonde iedere keer weer opnieuw de kop opsteken. Een natuurlijk mens heeft er vaak niet zoveel last van. Maar Gods kinderen hebben er een geweldige last van. U kent Bunyan wel in de Christenreis. En hoe tekent hij nu de overtuigde zondaar gemeente? Is dat iemand die zegt, tjonge, ik ga ook naar de hemel en wat is het toch fijn om in die Bijbel te lezen enzovoort. Nee gemeente, dat is een man met een groot pak op zijn rug. Dat is de christen die onder overtuiging komt. Dat is een mens die gebukt gaat onder de last van het leven, onder de last van de zonde. Daar moeten we goed om denken, gemeente jong en oud. Als God door genade in ons leven komt, dan gaan onze ogen ervoor open dat wij gezondigd hebben. Dat we kinderen van Adam en Eva zijn. En soms zijn er wel eens katechisanten of oudere mensen en die zeggen, dominee, wat is nou dat pak? Ik ken zo'n pak niet in mijn leven. Dat u die kent, dat is erg. Maar daarom zit u misschien in de kerk en daarom gaan we dat ook onderwijzen, wat dat pak nou precies is. Kijk eens in uzelf of kijk eens om u heen. Nou, dan kunnen u zondige mensen zien en zeggen, ja, dat is fout. Zal ik een voorbeeld noemen? Nou, laat ik dan maar een heel concreet voorbeeld, een heel praktisch voorbeeld noemen. Het zevende gebod. Nou, wat is er allemaal niet over te zeggen in onze tijd? Je hoeft maar naar de reclame te kijken en dan weet je, dit is zonde tegen het zevende gebod. Je hoeft maar naar andere mensen te kijken die bijvoorbeeld nogal makkelijk spreken over het huwelijk. In plaats van huwelijk hebben we samenwonen. En zo kunnen we dat allemaal uitbreiden. Dat is dan buiten ons. En daar kunnen we lang en breed over praten. Als God nou in je leven komt en overtuigt. Gemeente, ach wat we buiten zien, daar komen we binnen aan de weet. Ja, hebben u dat al meegemaakt in uw leven? Dat u ook een echtbreker was. En dat u ook verschrikkelijke vuile ogen hebt. En dat er van binnen iets broeit en iets aan de gang is. Wat u maar nooit onder de knie kunt krijgen. Gemeente, dat is dat pak. En dat wordt heel concreet in het leven hoor. Gedenk erom gemeente, de dood, de zonde. Gemeente, dat zijn geweldige machten. En omdat dat zo is en omdat zelfs de apostel Paulus daarover spreekt in de Romeinen 7. Dat ik niet wil, dat doe ik. Daarom zegt hij tegen Titus, verwachtende. Hebben u dat ook wel eens? Zo moe wordt van jezelf. Nee, niet van anderen, want dat is altijd namaak. Je hebt mensen allemaal moe van anderen en van die en van die. En die kunnen het precies vertellen voor anderen. Ze komen nooit aan zichzelf toe. Gods volk begint bij zichzelf. En ik heb zo'n diepe wallig van zichzelf. Want wat is geloof eigenlijk gemeen? Wat is nou geloof? Is dat u, ja, ik geloof ook. Nee, wel nee, dat is helemaal geen geloof. Geloof, dat is dat u zo'n diepe wallig hebt van jezelf dat je eruit wegvlucht. Wegvluchten van jezelf. naar de enige schuilplaats en naar het enige middel. Dat is geloven. Weg zijn van jezelf. En het zoeken bij de ander. Die gekomen is om het verloren te zoeken. Verwachtende. Omdat er een macht is van de dood. Omdat er de macht is van de zon. De duivel zouden we nog kunnen noemen. En we zouden nog een heel poosje door kunnen gaan. Maar we gaan onze eerste gedachte afronden. Hebben u dat nou ook in uw leven? Dat het er zo droevig voor staat bij ogenblikken. Dat als u terugkijkt en als je vooruitkijkt. En als je nog op jezelf ziet. Dan zeg je schrik van rondom. En dan horen we de apostel zeggen. Verwachtende, kijk nou eens naar boven. Let nou op wat God doet. En wat er bij God vandaan in de Bijbel. En door zijn zoon in deze wereld gestalte heeft gekregen. En dat is nou evangelieboodschap. En dat leert de Heer nu zijn kinderen. En dat is de reden voor die verwachting. Hun geeft hij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. En dan komen we als vanzelf bij onze tweede gedachte. En dan gaan we eens nadenken over wat die verwachting dan inhoudt. Als Jacob op zijn sterrenbed ligt, dan zegt hij: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Mijn ziel verwacht de Heere. Mijn ziel wacht ongestoord. We zingen het in de psalm. En hier zegt de apostel Paulus de verwachting. En er zijn er in de Bijbel natuurlijk vele dingen waar we onze verwachting op kunnen richten. Aardse dingen bijvoorbeeld. De Heer kan een belofte hebben gedaan in ons leven. Een belofte. Misschien voor onze kinderen. Heb u dat ook wel eens, ouders? Een belofte krijgt voor je kinderen. Dat bijvoorbeeld even je kinderen gebruikt mag worden in de dienst van de Heer. In het ouderlingenambt of in het diakenambt. Maar bovenal in het predikambt. En dat daarmee worstelt aan de troon der genade. En dat de Heer dan soms van die hele wonderlijke en vaak van die afsnijdende wegen gaat. Of hebben we dat niet? Hebben we geen krediet op God? Komt er nou nooit een woord uit de hemel, een belofte, en dat we verlangend worden naar de vervulling? De discipelen hadden ook de belofte gekregen van de Heilige Geest. De Pinksterdag, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, heeft hij gezegd dat hij de Heilige Geest zou sturen. En na 10 dagen is de Heilige Geest ook gekomen. En die gemeente die bidden bij elkaar en zo vervult de Heer zijn belofte op zijn tijd, op zijn manier. En zo kunnen we nog veel meer dingen noemen, maar waar gaat het hier nou in onze tekst over? Nou, dan lees ik in onze tekst een verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Eerst even dat woord verschijning. Je hebt natuurlijk verschillende uitleggingen van dat woord. Je kunt bijvoorbeeld zeggen een verschijning. Toen de Heer Jezus is opgestaan uit de dood is hij aan de discipelen verschenen. Hij heeft zich getoond in zijn lichaam. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, er wordt hier bedoeld, onze kanttekenaar wijst er ook op in kanttekening 39. Namelijk om te oordelen de levenden en de doden. Dus wat is nu die verwachting? Paulus zegt tegen Titus, onthouden Titus, in al je moeite en al je zorg daar op Kreta, eenmaal komt de Heer Jezus terug. En dan komt hij terug als de grote God en als de zaligmaker. Het gaat dus om de wederkomst van de Heer tot troost van zijn kerk en tot schrik van alle goddelozen. Nou, daar kunnen we dan in onze tweede gedachte dus een poosje bij stilte. Als het gaat, steeds weer opnieuw omhoog te harten. Wat zou nou onze verwachting moeten zijn? Nou, van dit aardse en deze wereld. Och, u mag er gebruik van maken. U mag gebruik maken van alle aardse dingen. Maar weet dat voor al deze dingen, zegt de prediker, zult komen in het gericht. En de wereld gaat voorbij. Dus wat we ook allemaal hebben en wat we ook allemaal krijgen, een mooi huis, mooi gezin, fijne dingen, dat is allemaal fijn en u mag er God echt voor danken. Maar weet, dat is de bestemming van het leven niet. God heeft ons deze aarde niet gegeven om ons hier fijn thuis te voelen. En te zeggen, wat is het hier toch fijn op de aarde, waar kunnen we toch fijn met elkaar omgaan en dat soort dingen meer. Nee, de kerk des Heeren is op reis. Op reis naar een ander vaderland. En de Heer Jezus heeft bij zijn laatste woorden in de paashaal gezet, in het huis mijns vaders, daar zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En Abraham was een zoeker van de toekomende stad, de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. En kijk nou, zegt Paulus tegen Titus, daar moet je nou steeds je hoordes bij bepalen en dan moet je nou ook zelf uitleven. En daar wil ik dan in onze tweede gedachte ook wat van zeggen. Dat leven bij de wetenschap dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Gemeente, laat ik eerst maar beginnen dat dat een veel bestreden wetenschap is. Ja, dat wordt bestreden door de duivel. Dat wordt verachtelijk bespot door de wereld. Al in de tijd van Petrus, want dan zeggen de mensen, ja, die christenen die hebben het maar voortdurend over de wederkomst, dat de Heer terugkomt op de wolken van de hemel, er gebeurt niks en er verandert niks. Die mensen zijn volgens mij helemaal in de war geraakt. Dwaze mensen. Dat zeiden ze trouwens ook tegen Noach toen hij die grote kist aan het maken was. Wat een dwaze man. 120 jaar lang staat hij daar en werkt hij daar aan zo'n grote kist midden op het land. Vreemde, rare man. Zo oordeelt de wereld. God oordeelt anders. Noach heeft door het geloof. En één ding, gemeente, wat we er ook allemaal van vinden. Christus komt terug. Om te oordelen de levenden en de doden. Zoals hij eenmaal werd geboren in de kribbe van Bethlehem. In Bethlehem. Zo zal hij ook eenmaal verschijnen. De eerste keer verscheen hij als redder en zaligmaker. De tweede keer verschijnt hij als rechter op de wolken van de hemel. We weten niet hoe spoedig, we gaan het ook allemaal niet uitrekenen. Dat is allemaal dwaasheid van godsdienstige mensen, gemeente. Hij komt onverwachts en plotseling horen we de archangel, de bazuin, de ramshoorn. De aartsengel zal verschijnen en dan komt Jezus met zijn duizenden engelen om te oordelen de levenden en de doden. In de tweede plaats, is zeker in de tweede plaats, dat is geweldig aangrijpend. Dat moeten we ook maar tegen elkaar zeggen. Ja, er zijn natuurlijk aangrijpende dingen in deze wereld. Je hebt bijvoorbeeld oorlogsgevaar gehad in de Tweede Wereldoorlog, viel er een atoombom en dat is vreselijk verschrikkelijk. Afgrijzelijk als dat opnieuw zou gebeuren rond bijvoorbeeld Noord-Korea. We kunnen er bijna niet aan denken. Klimaatsverandering, ook een heel ernstige zaak waar we goed aandacht aan moeten geven, want het is wel onze verantwoordelijkheid om voor deze aarde, die door God geschapen is, te zorgen. Maar gemeente, al die dingen die vallen toch, ik zeg niet in het niet, maar die zijn toch van geringere betekenis dan de wederkomst van de Heer Jezus. Daar gaat eigenlijk alles om in deze hele wereldgeschiedenis. En dan straks die zaligmaker zal verschijnen op de wolken des hemels. En dat zal zo'n diepe indruk maken. Dat de apostel Paulus zegt, en dan zal alle knie voor deze zaligmaker gebogen wordt, staat in Filippenzen 2, opdat alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Dus ook de ongelovigen, ook de goddelozen, iedereen moet buigen voor deze heiland, die dan als rechter komt. Dus er staat nog wat te wachten in deze wereld. Het zal eenmaal eindigen in de wederkomst van deze heiland. In de derde plaats is dat ook heel aangrijpend en schrikkelijk. Voor alle goddeloze mensen. Als ze nou in de wereld leven of in de kerk, dat maakt allemaal niet uit. Want God kent maar één soort mens, twee soorten mensen. Buiten Christus of in Christus. En als iemand buiten Christus God gaat ontmoeten, gemeente, is voor eeuwig te laat. Dan moeten we ook in alle ernst zeggen, er komt dus een oordeel. Er komt om te oordelen, de grote God en zalig, maar om te oordelen de levenden en de doden. Zullen we daar nou om denken, gemeente, jong en oud, ook ikzelf als dominee. Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel dingen bij elkaar prakazeren en we kunnen praten en we kunnen preken houden en wat niet al meer. Maar als we buiten Christus zijn, als we het geheim niet kennen, toen vlucht ik tot Jezus, hij heeft mij gered. Dan staan we er buiten, vierkant er buiten. En als vanavond de Heer Jezus komt, is het voor eeuwig te laat. Zo scherp moeten we dat nou zeggen. Zo scherp moet het ook gaan dringen en klemmen op uw hart. Want als dat niet gaat klemmen, dan denken we, nou ja, morgen is nieuwjaar en dan wordt het weer zondag en dan gaan we bevestiging doen. En dan halverwege het jaar hebben we dit en dan hebben we dat en dan hebben we dit. En zo komen 2018, 2019, 2020. En zo leeft de mens door. Ook een godsdienstig mens. Maar gemeente, het is de bedoeling dat er een halt komt in ons leven. Dat we niet verder kunnen. Dat we geen stap verder meer kunnen, omdat we God moeten ontmoeten. Kijk, als God in ons leven koorde, dat realiteiten. En zitten we ook hier op oudejaarsavond. Misschien wel te beven in de bank. Het zal toch wat zijn als er op de hemel de zaligmaker komt. En dat u eeuwig zal toeroepen, wijk maar van ons, want dan de kennis uw wegen, geen lust. En u voor eeuwig zult horen, ik heb u nooit gekend. Maar dat is ook een realiteit, dat is de realiteit van het laatste oordeel. En de Heer heeft gezegd, velen zullen te dien dagen zeggen. Dan zullen we zeggen, hebben we niet in de Bijbel gelezen, hebben we niet in de kerk gezeten, hebben we niet psalmen gezongen, hebben we niet gedoopt en ik heb u nooit gekend. Dat kan dus, hè. Ik zeg dat niet om uw hart te behandelen, om u bang te maken in de eerste plaats. Ik zeg u omdat het de realiteit is vanuit de schrift. En dat het ook iets is wat de Heer leert aan zijn kinderen. Dan komt er een klem in hun leven waar ze ook niet onderuit willen. Want het is de waarheid, het is de werkelijkheid. Ging dat al klemmen in uw leven? Klemt het misschien vanavond? God ontmoeten en niet te kunnen. Eeuwigheid. Eeuwig wel of eeuwig wee. Is dat allemaal onbekend? Leven allemaal zo kalmpjes verder. Het is zo aardig, zo aangenaam. Zo rustig. Maar dan een verkeerde rust. De rust op het kerkhof is ook altijd stil. Maar het is wel de rust van het kerkhof, gemeente. Het is de rust van de doden. En de duivel houdt ons in stilte. En de duivel die maakt ons, vertelt ons deze dingen. En zegt, wacht maar, hou rustig aan. Niet te wild, want al die wilde dingen en zo. Daar word je allemaal overspannen van enzovoort. Gemeente, het zou eens moeten klemmen. Nee, ik bedoel niet dat u psychiatrisch in een inrichting komt of weet ik veel wat meer. Ik bedoel dat u nou eens met God te doen kreeg. En dat u geen stap verder meer kunt. Dat u ook met uw godsdienst en wat al niet meer, dat u niet verder kunt. En dat er een oplossing bij God vandaan moet komen. En dat tenslotte in de vierde plaats. Zie je, er staat in onze tekst de verwachtende, de verschijning. Dat is er ook een volk, gemeente. Nou, ik zeg niet dat ze dat nou altijd maar zo kunnen bekijken. Nee, dat niet, zeker niet. Maar op God een volk op deze aarde. Die door wederbarende genade zijn verbonden aan de zaligmaker. En die door een waar geloof hem hebben aangenomen. Kijk, nou komen, dan zijn er momenten, dan zijn er ogenblikken. Dat ze heel deze wereld, gemeente, bijna vaarwel kunnen zeggen. En dat verlangen gaat groeien in hun hart. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Omdat die zaligmaker dan zal verschijnen tot u lieden vreugde. En we de koning zullen aanschouwen in zijn schoonheid. In zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid. En dat hij dan zal verschijnen op de wolken van de hemel. Om zijn kerk, om zijn gemeente voor eeuwig thuis te halen. Om nu waar hij voor gekomen is. Wat nou zijn grote levensdoel was. De eer van zijn vader, het behoud van zijn kerk. Ook dan al zijn schapen heerlijk aan zijn vader voort. En zijn ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dat dan die grote herder de schapen, die grote kudde thuis. En die schapen dan voor eeuwig bij de herder mogen zijn om te genieten. En om vreugde, met vreugde water te scheppen uit de fonteinen des heils. O, dan is er een heerlijkheid aanstaande. Paulus zegt tegen Titus, zul je dat ook nooit vergeten. Mijn dienstje zul je nooit vergeten wat er nu is weggelegd voor degene die hem vrezen. En dat we een volkomen zaligmaker hebben, die getrouw zijn woord houdt. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En heel de wereld misschien zal eenmaal eindigen. Dat die christen der schriften er komen. En dan komen ze aan, gemeente. Uit alle tongen, talen en natie. Dan komen ze aan, uit jongeren en ouderen. Dan komen ze aan, uit alle lagen van de samenleving. Het zal zijn een schare die niemand tellen kan, die de daad voor de troon om dan eeuwen hun koning groot te maken en in stille verwondering uit te roepen. Ook mij, ook mij. Omdat de einde in de lof van de drie-enige God op de vernieuwde hemel en op de vernieuwde aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En nou de grote vraag. Wat zullen dat nou toch voor mensen zijn? Die straks, wanneer God na dat oordeel die hele kosmos gaat vernieuwen, de zonde eraf gaat, en al Gods kinderen dan jubelend en juichend die nieuwe wereld mogen binnengaan. Om dat Christus voor eeuwig te beschouwen. Om gemeenschap te oefenen storeloos en eindeloos met God de Vader. En om altijd bewaard te worden in de kracht Gods. Dan gaat het van de heiligmaking naar de heerlijkmaking. Alle vragen opgelost. Voor eeuwig te mogen scheppen uit de wateren en de fonteinen des heils. En dan de koning eeuwig groot. Is dat nu voor een volk die daar eenmaal aankomt? Zijn dat misschien de grote van de wereld? Er zullen grote bij zijn. Zeker. In de Bijbel komen we ze af en toe wel tegen. Een enkele. Abraham was een van de groten. Had ook een rijk vermogen. Maar wie zullen dat vooral zijn gemeente? En wat is nu die schare die niemand tellen kan? Dat zijn mensen die hier op aarde dat zondagsleven hebben geleerd. Dat zondagsleven hebben beoefend. En die in dat zondagsleven hebben geleerd dat er maar één heiland en één zaligmaker was. En dat was Jezus Christus en dien gekruisigd. En ze hebben die zaligmaker onuitsprekelijk lief. Zeg geen kwaad woord van deze heiland. Zeg geen kwaad woord van wat hij doet en wie hij is. Hij is hun heiland. Hij is de enige hoop in leven en in sterven. En gemeente, dat is niet goedkoop, dat is niet makkelijk. Daar gaat het tenslotte om. Of we die geopenbaarde middelaar hebben omhelst door het geloven. Of we met de herders in de krib hebben gestaan. Met de oude Simeon daar in de tempel hebben gelopen. En met die oude Anna daar die zaligmaker hebben gezien en aanschouwd. Want hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Gemeente, het gaat alleen om die persoon van de middelaar. En het in zijn in hem. En in hem is God een fort van verzoening en van vrede. En buiten hem tasten we voor eeuwig mis. Kom gemeente, dat is de toekomst, een heerlijke toekomst. Die de Heer nu heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. En dan voegt de apostel er nog een derde gedachte aan toe. U hebt het al wel gezien, verwachtende de zalige hoop. Ik heb al meer verteld, dat woordje hoop, dat is de troost in deze verwachting hebben we dat genoemd. Het woordje hoop, dat is natuurlijk een wat ander woord dan we in het gewone spraakgebruik hebben. Kijk, in het gewone spraakgebruik, dan zeggen we, nou ja, ik hoop het. En dan bedoelen we, weten het niet helemaal zeker, nou ja, maar we hopen dat het goed komt. Zullen we morgen nog beleven? Nou ja, we hopen het. En dan bedoelen we zo ongeveer, weten het verder niet zeker, maar misschien dat we er morgen nog zijn, of misschien niet. Ja, we hopen het eigenlijk wel. Dat is een wereldse hoop. Maar als u nou dat woordje hoop of hopende in de Bijbel tegenkomt, dan gaat het over iets heel anders. Dan gaat het over de toekomst en dat er in die toekomst een zekerheid ligt. Dat er dus dingen zeker zullen gebeuren en dat daar onze verwachting op gericht is. Hoop is een van de grote genadegaven. Je hebt de geloof, dat verbindt aan Christus. Je hebt de liefde, dat is die innerlijke vernieuwing en dat verlangen naar God in Christus. En de hoop, dat is het uitzien naar deze heiland, uitzien naar de zekere dingen. Hoop is eigenlijk verwachting voor de toekomst. En dan zegt Paulus tegen Titus, die het natuurlijk ook niet makkelijk had daar op Kreta, te midden van dat heidendom en te midden van die jonge christelijke gemeente, verwachtende de zalige hoop. De gelukzalige, het staat in de oorspronkelijke taal een woord dat betekent gelukkig. De gelukkige hoop. En Paulus zegt eigenlijk, Timotheus of Titus, die wederkomst, daar gaat het om. Dat is de toekomst die eenmaal in volle heerlijkheid zich ook zal openbaren. En in tussentijd is er die zalige hoop, is er nu die verwachting, die zekerheid, dat wat God doet is wel gedaan. Er is een houvast in deze wereld. En dat is een hoop die de Heer wekt in het hart. Dat is een hoop die in ieder geval houvast geeft in het heden. En die is ook een hoop die houvast geeft voor de toekomst. En die hoop die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Gemeente, de hoop die hunkert naar de toekomst. In alles wat er dan gebeurt en wat er dan zo plaatsvindt in dit leven, waar je moedeloos van wordt, geeft de Heere hoop. De zalige hoop. Christus, zegt de apostel, die onze hopen is. De zalige hoop. Verwachtende, de zalige hoop. En gemeente, dan zegt de apostel Paulus tegen Timotheus, er is verwachting. Ook terwijl je misschien moedeloos, terwijl je misschien weinig vrucht ziet op je arbeid, terwijl de duivel je met allerhande vragen bestookt en de mensen je misschien met de nek aankijken, want denk erom, die eerste christelijke gemeente, dat waren mensen, net de apostel Paulus, wisten dat ze allerafschrapselwaardig waren. Dat waren geen beroemde mensen die vooraan zaten in de raadsvergaderingen, noem allemaal maar op. Dat waren mensen die amper meetelden. En dan zegt Paulus tegen Titus, u moet tegen de mensen vertellen dat ze een hoop is, een houvast is. En dat houvast, dat ligt in die zaligmaker, in die gezegende middelen, God en de mens. Dat hoe het nou gaat in deze wereld, de Heere zorgt voor zijn kerk en hij waakt over zijn kudde. De zalige hoop. En dan gaan we twee dingen van die hoop zeggen. In de eerste plaats is dat het houvast in het heden. Elk mens zoekt natuurlijk houvast. En de een klemt zich vast aan de kerk, de volgende klemt zich vast aan andere mensen, en weer iemand anders klemt zich daaraan vast. Gemeente, je moet het allemaal loslaten. Hier, deze hoop. Die hoop die als inhoud heeft Christus en een komende zaligmaker. Dat is de hoop van de kerk en dat geeft houvast. Ook in alle moeite van het leven. En in de tweede plaats geeft die hoop ook een uitzien. De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt is een boom des levens. Als het nou in de toekomst ligt. En als dat nou zeker is, dan zegt Paulus als het ware tegen Titus, laat dat dan ook je verwachting, laat dat ook je uitzien zijn. Ik hou vast, het werk uitzien. Uitzien naar dat moment en naar dat tijdstip dat die zaligmaker zal komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Ach, gemeente jong en oud, er zijn tenslotte geen gelukkige mensen dan mensen die zichzelf alleen maar tegenvallen, bij de wereld wellicht niet meetellen, maar die door God in Christus zijn opgeraapt en opgezocht en die Christus als hun zaligmaker kennen. Waarvan de koning zegt, volg mij. Die in deze wereld het veracht en het onedele is. Maar die van de koning hebben gehoord, volg mij. En die zijn voetstappen drukken en zo door deze woestijn van dit leven heen eenmaal aankomen. In de haven der behoudenis. Om daar hun koning eeuwig groot te maken. Gemeente jong en oud, verwachtende. We gaan eindigen in de eerste plaats. De laatste zondag van het jaar, de laatste dienst van het jaar. Ik wil u toch van harte deze dingen op uw hart binden. Onbekeerde medereizigers, geliefde toehoorders. Overweeg toch deze dingen. Leg ze niet zorgeloos naast u neer. Zoek toch niet in de aardse dingen. Die boodschap komt tot u en de Heere heeft vrede gedacht met zondige mensen. Laat het u nou toch aansporen en zeggen, Heere, nou ben ik nog onbekeerd, dan ben ik 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, ben ik gedoopt, dan heb ik een Bijbel. Waar wil u dat wonder van genade in mijn leven verheerlijken? U leeft nog in het heden der genade. Het is vanavond nog de wel aangename tijd, het is de dag der zaligheid. Gemeente jong en oud, overweeg dat. Leg dat nou niet naast u neer. In de tweede plaats. Misschien zegt u, ja, ik ben daar ernstig mee bezig. Dat is op zich te prijzen. Want er is natuurlijk veel oppervlakkigheid en er is veel namaak en er is veel schijn, helaas. Maar leer ook één ding. Ga niet leunen op uw ernst. Ga niet een grond maken van wat u misschien beleeft. Want daar kunt u God ook niet mee ontmoeten. U kunt 100 tranen wenen en Gods kinderen wenen 100 tranen. U kunt vele overtuigingen hebben en Gods kinderen hebben overtuigingen. Maar ze kunnen er God niet mee ontmoeten. Wat heeft nou een onbekeerd mens voor die heel ernstig en heel serieus is op allerlei wereldse mensen. Nou gemeente, weet u wat hij zegt? Dat hij niks voor heeft. Hij heeft niks voor op wie dan ook. En weet u wat nou allemaal moeten leren, gemeente, jong en oud. Dat we nou niks voor hebben op wie dan ook in deze wereld. Want Jezus raapt verloren mensen op. En alle die door hem worden opgeraapt, die beleven dat ze verloren liggen voor God. En die kunnen het wonder niet klein krijgen. God, dat zo iemand wilde omzien. Die het zo verzonderd en zo verdorven had. Dat is steeds weer opnieuw het geheim van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want denk erom, er worden straks geen mensen zalig die een heel bouwwerk hebben van allerhande zaken die ze beleefd hebben. Misschien nagepraat van andere mensen en noem allemaal maar op. Er worden maar één soort mensen zalig. En zijn straatarm en goddeloos in zichzelf. En die kunnen alleen maar blij zijn en rijk zijn in een ander. Als ze door het geloof het oog mogen slaan op die ander. En hem door het geloof mogen omhelzen en aannemen. Dan gaan ze uit zichzelf om de zaligheid alleen te omhelzen in een ander. In de Christus der Schriften. Want alleen Hij is onze hoop en anders niet. Zullen u daarom denken, gemeente jongen, nou, ik zeg het misschien een tikkeltje streng zo op de laatste avond van het jaar, maar dat in Christus, hoe vaak de apostel Paulus dat nou niet zegt in zijn brieven, door de geloofvereniging met Christus, daar zal het overlopen, ook in je ambt, ook als gemeentelijk, ook als kerk, ook als avondmaalganger, ook als gedoopte, hebben we nu de persoon van de zalig in onze diepe ellende omhelst en ontmoet. Of niet? En heb je door genade, zo de laatste dag van het jaar, daar nou hartelijk amen op mogen zeggen, oprecht en waar. Heb je door dat ware geloof die middelaar mogen eigenen met de herders en met Simeon en met Anna, met al de Bijbelheiligen. Dan kunt u maar één ding zeggen. Dat was niet dat u nou zo'n best mens was. Integendeel. Maar dat was nu Gods ontfermende genade. Over zo een als u bent. En dat God dan nog wilde omzien naar zo iemand als u was. En u bent ook vanavond. Terwijl u de dood had verdiend. Heb je het leven gekregen. Terwijl het waard was om weggeslingerd te worden. God je opgeraapt uit de ruisende kuil. Terwijl je in jezelf het vonnis van de dood omdroeg. Kwam er die gezegende middelen af in je leven. En daalde af in uw verlorenheid. En ben u tot hem gegaan. En heb u aangenomen als uw enige hoop in leven en in sterven. En is er geen beter en geen begeerlijker leven dan het leven wat verborgen is met Christus in God. Dan kun je het nieuwe jaar ook in het mogen beleven. Dan kun je het oude jaar uit. Dan komen er die liederen en die woorden Gods. Zoals McTain dat zong, toen vlucht ik tot Jezus, hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Dan sluit ook datzelfde lied af. Maar Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. En dan eindigt de kerk in het eeuwige halleluja, Gode zij lof, omdat hij het heeft gedaan. Dat is de toekomst van de kerk des Heren. Als de koning wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, zo bracht u ons een ogenblik samen om te luisteren naar uw woord. Vervul ons met eerbied en met ootmoedige gedachten voor u. Zegen uw woord. Gedenk zo aan ons allen, Heer, straks als namen zullen worden voorgelezen. O, wilt u er nog in meekomen en verbind toch aan u en aan de troon uw genade. Wil de treurigen vertroosten. Wil de miskleinmoedigen ondersteunen. Wil de armen verzadigen. En wil uw kinderen sterker in het allerheiligste geloof geven oog op hem. Die de schoonste is van alle mensen, kinderen in wiens lippen gena is uitgestort. Dank dat we mochten samenkomen. Breng ons morgenochtend ook nog weer samen om het nieuwe jaar die nu dat geeft samen te beginnen. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Hoor ons. Uit genade, om Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 119 en daarvan het 45ste vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid en wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.